Dit is de boeddhistische omroep met reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Straks een gesprek met de Tibetaanse zangeres Jungchen Lamo, maar eerst Christa Anbeek. Onlangs verscheen bij uitgeverij Asoka haar boek Zin in Zen. Anbeek is van huis uit filosoof en theoloog en ze was gedurende enkele jaren verbonden aan Centrum de Tiltenberg in Vogelenzang, als coördinator van de Zen-programma's daar. In haar boek Zin in Zen brengt ze de Nederlandse en de Belgische zenwereld in kaart. Haar belangrijkste drijfveer is de vraag waarom zen bij ons in het Westen zo populair is. Met Jacqueline Oskamp praat ze over haar bevindingen.
Nou, wou ik je eerst vragen, jij zegt zen is heel populair in Nederland en België. Heb je daar ook iets van cijfers over? Is dat inderdaad groeiende?
Nou, nee, daar heb ik niet zoveel cijfers over. Ik heb dat wel gevraagd aan al degenen die ik heb geïnterviewd. En dat waren, het zijn 15 personen die ik heb geïnterviewd die allemaal les geven en voor een deel ook leiding geven aan zen-gemeenschappen. En eerlijk gezegd was de groei in die groepen niet spectaculair. Wel een toename, maar niet dat er bijvoorbeeld een verdubbeling is ten opzichte van 10 jaar terug. En dat werd ook wel weer verklaard door de geïnterviewden, namelijk dat ze zeggen van het is een moeilijk pad, wat veel vraagt. Dus de beginnerscursussen zijn meestal wel vol, maar het aantal mensen wat doorgaat, dat is niet zo heel groot. Dus ik heb daar geen cijfers over, maar ik heb me gebaseerd op dingen als wat je in boekhandels ziet aan boeken. En bijna, zelfs hier in het dorp op de Veluwe vind je, maar dat is dan breder dan zen, maar het zag ik laatst in een christelijke boekhandel, een groot fotoboek over het boeddhisme. En dat is een teken, hè, maar van hoe zen of boeddhisme veel zichtbaarder is in de samenleving dan zeg 10, 15 jaar geleden.
Nou stip je ook de paradoxale situatie aan dat in Japan, waar zen vandaan komt, het juist heel erg aan populariteit inboet.
Ja, daar gaat het eerste hoofdstuk vrij uitgebreid over. Want dat heb ik ook gemerkt in de periode dat ik op de Tiltenberg werkte, dat er soms een heel geïdealiseerd beeld bestaat over Japan en over het boeddhisme in Japan. Terwijl als je dan daar echt wat onderzoek naar doet, dan merk je dat eigenlijk de situatie van het boeddhisme in Japan een beetje vergelijkbaar is met het christelijk geloof hier. Dat heel veel mensen daar geen boodschap meer aan hebben, dat iets vinden voor oude vandaag en zich daar eigenlijk geen boodschap aan hebben voor hun dagelijks leven. En ik vond dat interessant, van hoe komt het dat het daar eigenlijk niet aanslaat en waarom is het hier in het Westen, en dan met name mijn boek gaat over Nederland en België, zo populair.
En waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat het in Japan zo geïnstitutionaliseerd is.
Ja, dus dan moet je de geschiedenis van het Japanse boeddhisme induiken en dan zie je dat het al eeuwenlang het boeddhisme en ook het zen-boeddhisme verweven is met de staat, daar ook zijn best voor heeft gedaan. Dus eigenlijk een machtsinstituut is geweest. En naar het volk toe, met name, ook wel positieve dingen had hoor. Dus ook wel op het gebied van onderwijs en zo dingen heeft gedaan. Maar vooral met begrafenisrituelen. Ja, wat toch een heel andere plek is dan datgene wat westerse mensen nu zoeken in zen. En die zoeken eigenlijk datgene wat voor een deel in de monnikentraditie in Japan zich heeft ontwikkeld. En wat de Japanse leek kreeg vanuit het boeddhisme, daar is men hier in het Westen eigenlijk niet van op de hoogte. En denk ik ook niet echt in geïnteresseerd. Een heel kleine uitzondering daar gelaten, omdat er bijvoorbeeld in Leiden een groep is die wel ook bezig is met begrafenisrituelen en dat aanbiedt.
Voordat we op de inhoud ingaan, kan je nog iets zeggen over hoe je het onderzoek hebt opgezet? Je zei het net al over die 15 interviews.
Ja, het komt eigenlijk nog voort uit de periode dat ik werkte op de Tiltenberg. Daar was ik eindverantwoordelijke een aantal jaren voor alles wat op het gebied van zen plaatsvond. En Ik heb toen met bijna alle groepen die ook in mijn boekje beschreven worden, contact gehad. En toen is die vraag sterk opgekomen van waarom doen mensen dit? Hè? Gaan ze een week lang in zo'n schemerige zendo zitten? En wat halen ze nou eigenlijk eruit? Nou, en waarom dus hier, in het, hier wel en in Japan niet? Dus het was gewoon nieuwsgierigheid. Daarnaast toch ook de vraag, hoe past dat in onze cultuur en in de ontwikkelingen op het gebied van religiositeit hier? Ik ben verbonden op dit moment aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. En daar zit ik in een onderzoeksgroep en die heet de modernisering van religie. En daar zijn eigenlijk allerlei onderzoekers bezig met hoe ontwikkelt religie zich in onze tijd. Nou, dat vond ik leuk om uit te zoeken op het gebied van Zen.
Zullen we jouw conclusies eens langslopen? Want dat geeft natuurlijk veel inzicht in wat er nou gaande is en waarom Zen zo populair is. Het eerste wat jij concludeert is dat Zen beantwoordt aan individualisme in onze maatschappij en ook de behoefte aan geen moraal.
Aan de ene kant, ik sluit aan bij het laatste, de behoefte aan geen moraal en tegelijkertijd toch richtlijnen voor hoe je je leven kunt inrichten. Dus geen moraal van buitenaf opgelegd, hè, van regels waar je aan moet houden, maar tegelijkertijd, en dat zie je ook een ontwikkeling, althans bij sommige groepen in, dat ze zich die leefregels, zo noem ik dan zeg maar de boeddhistische geboden, leefregels, aanwijzingen hoe je kan leven, dat die iets meer op de voorgrond komen. Bijvoorbeeld een regel, een voorbeeld is, je mag niet doden. Hè, of eigenlijk het leven respecteren, zou je dat boeddhistisch gezien misschien eerder formuleren. Dan wordt dat niet van buitenaf opgelegd, maar een van de geïnterviewden zegt, ja, ik gebruik dat als een koan. En een koan is een soort raadselspreuk waarmee je kan mediteren. En hij zegt dan van, ja, en als je dan zo kijkt, dan zie je, bijvoorbeeld als je wandelt, stap je al op een mier, bij wijze van spreken. En zo gaat zo'n leefregel, wordt niet van buitenaf opgelegd, maar gaat van binnenuit leven. He, wat betekent die regel in mijn leven en hoe kan ik daar vorm aan geven, zo eerlijk mogelijk of zo vanuit mijzelf. En dan zit je tegelijkertijd bij dat individualisme. He, want het is niet van buitenaf iemand die zegt hoe jij het moet doen. Maar eigenlijk biedt Zen, althans de vorm die het hier krijgt, enorm veel ruimte om tot een soort van zelfexpressie te komen. Hoe jij dat pad gaat.
Het is eigenlijk ook een soort persoonlijke ethiek.
Ja, je zag dat ook, dat bij mijn vraag naar de leefregels kwamen heel veel geïnterviewden met een herformulering. Dus de een zei van, nou, die leefregels, je hebt er 10 bijvoorbeeld, of je kan ze uitbreiden. Hè? Maar nee, ik vat het samen in alles zo goed mogelijk doen. Dat is het voor mij. Of elke dag mediteren. En zo waren er meer voorbeelden van hoe eigenlijk verschillende daar een eigen interpretatie aan gaven.
De tweede is dat er toch een behoefte is aan een traditie. Heel veel tradities zijn natuurlijk in onze maatschappij juist overboord gezet. En je merkt dat er dan toch onderhuids een verlangen is om zich aan te sluiten bij iets.
Ja, een kenmerk in sociologische termen, hè, van onze moderne tijd is ontraditionalisering. Dat betekent dat tradities nog wel aanwezig zijn, maar je hoort daar niet meer vanzelfsprekend bij. Je kiest of je bij een traditie hoort of niet, of je kiest elementen uit een traditie. Heel veel mensen kiezen ervoor, als het in religieus opzicht gaat, om helemaal niet meer bij een bepaalde religieuze traditie te horen. Een van de aantrekkingskrachten van Zen, of het boeddhisme, is dat het een eeuwenoude traditie biedt. En daarmee toch ook een bepaalde diepgang en ontwikkeling door de eeuwen heen, wat een aantrekkingskracht heeft. Dat kan je ook merken aan bijvoorbeeld de voorbeeldfiguren uit de traditie die belangrijk zijn. Hè? Als je de taisho's of de toespraken van leraar of leraressen neemt, dan worden er voorbeeldfiguren uit de traditie genomen. Of bijvoorbeeld bepaalde concepten uit de traditie, zoals veranderlijkheid, vergankelijkheid, de verbondenheid van alles met alles. Hè. Eeuwenoude concepten hebben betekenis.
Dat sluit een beetje aan op een ander punt, dat verlangen naar eenheid en heelheid.
Ja, ik heb een aantal sociologische kenmerken van onze tijd genomen. En wat de sociologen daarover zeggen is dat mensen vervullen tegenwoordig allerlei verschillende rollen. Nou, in mijn geval, ik ben moeder, ik ben consument, ik ben docent, ik ben geestelijk verzorger.
Auteur.
Nou, je kan van alles, je zou die rollen nog verder kunnen uitsplitsen of aanvullen. En veel van die rollen zijn functioneel. Hè, bijvoorbeeld, je kan als je wegvalt op je werk, dan zal je merken dat binnen een maand, hooguit 2 maanden, zit een ander op je plek. En die doet het net zo goed of beter. En dus je vervult wel rollen en tegelijk en daar ontleen je je identiteit voor een deel ook aan. Maar de vraag is, wat is nou de verbindende identiteit tussen al die rollen? Dus door de versnipperdheid en verdeeldheid komt de vraag, wie ben ik eigenlijk des te prangender naar voren? En daarachter het verlangen naar een heelheidservaring. Daar zie je dan eigenlijk ook dat Zen, juist omdat het koerst op een heelheidservaring en eigenlijk ook nog weer op een hele leuke paradoxale manier. Hè? Het zegt eigenlijk, je vindt je ik in het loslaten van jezelf. En in het loslaten van jezelf ontstaat de verbinding tussen jouzelf en de hele werkelijkheid. Mm-hmm. Nou, dat is niet alleen een inzicht, want filosofisch, zou je daar dingen over kunnen lezen en kan je dat eventueel volgen. Maar veel belangrijker wordt gezegd dat je op die manier de werkelijkheid kan waarnemen. En de oefening is er deels op gericht om daar uit te komen.
Ja. Een andere perceptie.
Ja, dus een andere perceptie dan de normale perceptie van de werkelijkheid, die normaal gezien bestaat uit het ik die iets waarneem of iets ervaar. Mm-hmm. Ik en tegenover de werkelijkheid. Ja. Terwijl het gaat om een waarneming waarin dat ik wegvalt.
Om even verder te gaan met jouw rijtje, Zen beantwoordt ook aan de behoefte om voorbij de ratio te gaan.
Ja.
Dat is ook een belangrijk punt.
Ja, want dat is, je zou kunnen zeggen dat dat rationele een van de paradigma's van de moderne tijd is. Hè? Dat wij eigenlijk toch ook, kan je zeggen, dat niet-rationele christelijk geloof is naar de achtergrond gedrongen door de ontwikkelingen van de natuurwetenschappen. En heel veel in ons bestaan kunnen wij verklaren. Hè, als we ziek zijn, dan gaan we niet naar een enkeling daar gelaten. Maar meestal ga je niet naar een gebedsgenezer of naar de dominee. Maar je gebruikt je gezonde verstand en gaat naar een dokter. En die via allerlei logische denkwijzen kom je er dan achter wat er is. Nou, zo is ons hele bestaan in feite door rationele paradigma's bepaald. Maar er is een soort oerverlangen in de mens naar toch van het vooraf aan het rationele of het daarna. Sommige onderzoekers zeggen dat komt onder andere doordat wij niet het hele bestaan rationeel kunnen verklaren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het feit dat wij nog altijd doodgaan, brengt die vraag al voort. Van wat is er dan voorbij ons begrijpen of voorafgaand aan ons begrijpen? Daar sluit Zen ook heel goed bij aan, omdat het met name een weg voorbij de ratio is. Ja. En dan zit je weer bij die oefeningen, want wij praten nu wel met woorden, maar eigenlijk het meest basale is toch echt die meditatieoefening. Het lichamelijke van de oefening en daarmee dus ook het niet-rationele van de oefening. En dat is voor mijzelf trouwens ook een van de aantrekkingskrachten geweest. Ik ben begonnen met een proefschrift over een zen-filosoof. En toen zeiden een aantal mensen tegen mij, ja, dat kan je nou wat doen, maar als je echt iets van Zen wilt snappen, zul je moeten gaan mediteren. En ik had toen al jaren theologie en filosofie gestudeerd. En ik dacht, nou, het zal wel. Maar ik ben het gaan doen en inderdaad, ik merkte, hey, dit is iets totaal anders. Op een totaal ander niveau ga je met je vragen bezig dan via je denken. En daarin is inderdaad dat het stille zitten, maar ook het moe worden daarvan en het uitgeput raken. En dan kom je op een andere bewustzijnslaag waar op een rare manier toch ook inzichten over het leven mogelijk zijn.
Jouw laatste conclusie is ook wel een interessante. Dat gaat over het sacrale in de alledaagse werkelijkheid. Ja. Waar Zen natuurlijk ook heel erg de aandacht op vestigt.
als je een theïstische religie hebt, dan meestal is die God buiten deze werkelijkheid, die is transcendent. En deze werkelijkheid, die is dus de profane, hè, de niet-heilige werkelijkheid. Nou, dat hele theïstische wereldbeeld is ook voor een groot deel verdwenen, met het gevolg dat mensen steeds meer het bijzondere in deze werkelijkheid zoeken. Ook daar geeft Zen een aantal hele belangrijke handvatten, omdat het zegt, bijvoorbeeld vanuit het inzicht in de vergankelijkheid en de veranderlijkheid, hè, wat een van de, ja, als je dan al over dogma's praat in het boeddhisme, kan je zeggen dat is een van de grondinzichten, hè, dat alles verandert en geen moment hetzelfde is. Nou, als je daarvan erg doordrongen bent, dan weet je dus dat dit moment nooit terugkomt, zoals het nu is. Van daaruit kan een besef ontstaan dat dit moment dus een heel bijzonder, kostbaar moment is. En wat ook de kleur of de toon van het moment is. Het kan opperst geluk zijn, maar het kan ook verdriet zijn. Maar hoe het ook is, het is uniek en bijzonder. En daarmee heb je eigenlijk die omwenteling gemaakt dat al het gewone het meest bijzondere wordt. En dus ja, de moeite waard is om totaal te leven en in het hier en nu te zijn.
Dus dat geeft een heel andere dimensie aan het alledaagse leven.
Ja, eigenlijk sleur bestaat niet meer. Alles wordt kostbaar. Daar zou je, als je heel kritisch bent, een probleem kunnen zien met de Zen. Omdat je dan zegt, ja, maar waar haal je dan nog je kritisch vermogen vandaan? Waarom kan je dan, hè, want met dit inzicht wordt ook verbonden geen voorkeur en geen afkeur hebben. Alles is kostbaar. Dus waarom zou je tegen het een ja zeggen en voor het ander je neus ophalen? Dan kan je zeggen, ja, maar kan je dan misstanden nog aanklagen? Hè, kan je dan heel kritisch nog zeggen van, nou, dit willen we echt niet op deze manier? Volgens mij zit daar een zwak punt, zeg maar, als het om een sluitende filosofie gaat. Hè?
Je hebt daar geen oplossing voor gevonden?
Nee. Want dat is, zeg maar, makkelijker als je een dualistisch wereldbeeld hebt. Hè? Dan kan je zeggen, bijvoorbeeld, God staat voor het goede en het niet-goede hoort daar niet bij. Dan kan je radicaal je verzetten tegen kwaad. En eigenlijk wordt dat verschil in Zen of in een non-dualistische filosofie minder scherp.
Nou was ik erg geïntrigeerd door het voorwoord van jouw leraar Amasami.
Ja.
Want dat is een heel kritisch voorwoord.
Ja.
Hij zegt onder andere van de leraren in het Westen zijn niet goed. Niet goed genoeg, laat ik het een beetje nuanceren. De leerlingen hebben probleem met autoriteit.
Ja.
Hè, dat is allemaal veel te gelijkwaardig. Westerlingen gebruiken Zen voor hun eigen behoeften. In plaats van dat ze zich echt overgeven aan de traditie. En hij zegt ook nog van Zen hoort zich aan te sluiten bij het christendom of een dialoog daarmee te beginnen.
Ja.
Maar met name over die leraren, dat gaat natuurlijk best ver.
Eerlijk gezegd schrok ik een klein beetje toen ik dit voorwoord ontving. Omdat ik dacht, nou, het is heel kritisch. En hij heeft het boek niet kunnen lezen omdat hij geen Nederlands leest en het boek in het Nederlands is geschreven. Dus hij baseert zich in ieder geval niet op mijn boek met deze visie. Maar hij kent er een heel aantal, omdat hij al meer dan 10 jaar zelf hier komt en contacten heeft. Ik denk wel, zeker als het gaat om de leerlingen, dat hij wijst op een aantal valkuilen. Dus dat je Zen vrij makkelijk kan gebruiken om een goed gevoel aan over te houden, zonder dat je echt de diepte van dit pad leert kennen. En hij heeft zelf, hij komt uit een andere cultuur, hij komt uit India. En hij heeft zelf een heel aantal westerse leerlingen, waarvan trouwens een aantal Duitse, die volgens mij toch autoriteitsgevoeliger zijn dan Nederlandse Zen-studenten. Dus misschien heeft hij nog geen echt recht tot klagen. Ja, ik denk dat dat misschien een probleem is, dat wij Nederlanders ons moeilijk dingen laten zeggen door een leraar. En dat dat een hindernis kan zijn als je het zenpad wil gaan. Aan de andere kant zijn er voorbeelden genoeg van met name uit de Verenigde Staten, van leerlingen die klakkeloos deden wat hun leraar zei. Dus de leraar volgde, waar allerlei misstanden uit naar voren zijn gekomen. Dus dat leerlingen ver over hun grenzen gingen en daar later daar schade aan opliepen en ook spijt van hadden. Op seksueel vlak, maar ook op ander vlak. Ja. Dus ja, het lijkt mij verstandig als zen-leerling dat je toch kritisch bent. En dan het pad misschien maar wat langzamer gaat.
En je kan natuurlijk ook zeggen dat zen nu bezig is een soort westerse vorm aan te nemen. En wij leven natuurlijk in een democratische maatschappij.
Ja. Ja, dus daarvan kan je ook zeggen van nou, is dat nou echt slecht? Of is dat misschien een van de voordelen van onze westerse samenleving die we niet direct op moeten geven als wij met iets uit het oosten in aanraking komen? Ook in Japan zijn daar hele slechte voorbeelden van leerlingen die gedwongen werden misschien wel om dat wat de meester zei te doen en uit te voeren. Er zijn studies over hoe het zen-boeddhisme met name ook in de Tweede Wereldoorlog in onze ogen zeer slechte rol heeft gespeeld. En die onder andere konden voortkomen uit dat volgen van de meester, of de inzichten van de meester.
En wat denk jij van wat hij opmerkte over het christendom? Want ik denk dat ook veel zenbeoefenaren juist een beetje zijn afgeknapt op het christendom. En in zen dan toch weer iets vinden wat ze aanspreekt, maar zonder die hele poespas eromheen.
Ja, ik dacht dat hij zei in het voorwoord dat het een van de uitdagingen is dat zen en het christelijk geloof met elkaar in gesprek gaan. Hij zegt ook wel vrij duidelijk, dacht ik, dat als je zen doet, doe je zen. En als je met christelijk geloof bezig bent, dan ben je daarmee bezig. En dat er niet een soort mengsel moet ontstaan. Nou, ook daarin speelt zijn eigen achtergrond een belangrijke rol. Naast zenmeester is hij jezuïet, priester. Dus dat is in ieder geval een van zijn persoonlijke uitdagingen. Maar ik kan hem daar ook wel in volgen. En dat zie je ook in een aantal van de geïnterviewden die nog wel iets hebben met die christelijke traditie naar voren komen. Hoe in ieder geval het christelijk geloof gevoed en verdiept kan worden door de zen-beoefening. En een rijkdom kan zijn voor je christelijk geloof zonder een aantal mensen laten het christelijk pad dan los. Maar een aantal kunnen dat in hun eigen leven combineren.
Hoe werkt dat dan? Is dat via meditatie?
Ja, bijvoorbeeld in Zundert, Chef Boekmans is een van de geïnterviewden die eigenlijk binnen zijn eigen traditie geen wegen meer vond en dan met name geen praktische oefeningen vond om zijn geloof te verdiepen. En dat via de zen-meditatie wel vond. Chris Morenburg is een ander voorbeeld daarvan. En die dan eigenlijk door die zen op een ander spoor zijn gekomen binnen hun christelijk geloof. Bijvoorbeeld dichter bij de mystici. Dus daar zit een mogelijke verrijking.
Nou ben jij zelf ook zen-beoefenaar. En je maakt in je boek onderscheid tussen een aantal categorieën waarom mensen zen gaan doen. Dus vanuit een crisis in hun leven of mensen die naar een soort verdieping in het leven van alle dag zoeken. Je hebt er nog één, die ben ik even vergeten. Waar hoor jij zelf toe? Je vertelde net al dat je eigenlijk heel toevallig erin gerold bent.
Ja, toevallig en ook weer niet zo toevallig. Ik ben zelf, toen ik studeerde, nogal veel met de dood in aanraking geweest. Ik ben niet echt christelijk opgevoed. Ik ben theologie gaan studeren vanuit de vraag, wat heeft het geloof te bieden? Nou, toen kreeg ik een aantal forse klappen, zeg maar, rondom de dood. En toen versterkte die vraag zich heel erg, van wat heeft het geloof nou te bieden? En daar heb ik toen een scriptie en later een proefschrift over geschreven. Dat wilde ik uit gaan zoeken voor boeddhisme en voor christendom. Toen heb ik een zen-filosoof, daar had ik iets over gelezen wat me enorm boeide, helemaal uitgezocht, en een christelijk theoloog. Dus dat is eigenlijk, ja, of je het nou een crisis noemt, maar in ieder geval een forse levenservaring is voor mij het begin van de zoektocht geworden. En ik had dat in eerste instantie, dacht ik van, ze hebben niks te bieden, dus dat was een beetje een sceptische insteek. En daarom voelde ik me ook niet direct geroepen om te gaan mediteren, maar als anderen zeiden dat je op die manier de weg leerde kennen, wilde ik dat ook best doen. En zo allengs ben ik toch geboeid geraakt en denk ik wel dat het pad inderdaad iets te bieden heeft. Maar dit boekje was dan eigenlijk, zeg maar, een soort de meer concretere vraag. Want ik heb mijn proefschrift geschreven en dat was heel theoretisch. En dat was eigenlijk nog niet genoeg voor mezelf. Dus ik wilde dieper die praktijk leren kennen. Nou, dat heb ik gedaan door zelf te gaan werken op de Tilteberg en zodoende heel veel met meditatie zelf in aanraking te komen. Maar ook door het aan iedereen te vragen. En dat is eigenlijk dat boekje, hè? Van waarom doe je het nou? Wat heb je eraan? Er zit ook één vraag in, helpt Zen nou als je met ingrijpende ervaringen te maken krijgt? En eerlijk gezegd vind ik dat zelf de mooiste paragraaf, omdat daar iets naar voren komt, ja, van wat mensen er aan hebben. En tegelijkertijd, als je ze allemaal goed leest, ook weer niet aan hebben. En, want zo ongrijpbaar is het dus. Je komt er op een bepaalde manier dichterbij, bij je eigen gevoel of bij datgene wat er gebeurt. Maar of je er nou iets aan hebt. Hè? Van, nou, je kan het, dat hoor je een aantal zeggen. Ik kon het aan of ik kon er doorheen, omdat ik mijn kussen had. En mijn kussen, hè, dat betekent dus de zitmeditatie. En dat hielp me om toch overeind te blijven.
Ten slotte nog even over jouw boek. Voor wie heb jij het geschreven?
Ik heb het eigenlijk geschreven voor geïnteresseerden in Zen en mensen die daarmee bezig zijn. Dus mensen die daar wat over willen lezen en anderen die met de oefening bezig zijn. Er wordt ook een deel wordt beschreven, de geschiedenis, hoe het precies in Nederland en België hier allemaal terechtgekomen is, langs welke persoon. Dat is niet eerder gedaan op deze manier. Dus het zet ook de boel een beetje op een rijtje. Dus dat is de doelgroep. En daarnaast, maar dat is een hele kleine doelgroep, een aantal medewetenschappers, zeg maar, die sowieso in het, ja, de ontwikkeling van religie in de moderne tijd zijn geïnteresseerd. Dus het is ook een doorlichting van, kun je begrijpen waarom het aantrekkingskracht heeft? En de conclusie is eigenlijk heel erg eenduidig van, ja, dat is heel makkelijk inzichtelijk te maken. Dat is geen wonder dat dat mensen trekt. En je zou dus kunnen verwachten dat dat nog wel doorgaat een tijdje.
U hoorde Christa Anbeek in gesprek met Jacqueline Oskamp. Het boek Zin in Zen is verschenen bij uitgeverij Ahsoka. Yongchen Lamo werd geboren in een werkkamp vlak buiten de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, nadat de Chinezen haar vaderland hadden bezet. Op de vijfde begon ze te werken in een weverij. Zingen was haar lust in haar leven, maar dat was ten tijde van de culturele revolutie streng verboden. Toch bracht haar grootmoeder haar de devotieliederen van haar volk bij. In 1989 ontvluchtte ze Tibet te voet over de Himalaya en belandde in Dharamsala, de zetel van de Tibetaanse regering in ballingschap. Daar ontmoette ze de Dalai Lama, die haar adviseerde om te gaan studeren aan het Tibetan Institute of Performing Arts, waar ze haar persoonlijke stijl verder ontwikkelde. Haar eerste plaat, Tibetan Prayer, werd opgemerkt door popmuzikant en platenproducer Peter Gabriel, die haar contracteerde voor zijn Real World label. Sindsdien treedt ze overal ter wereld op met haar a cappella solo voorstelling. Vorige maand was ze in Marokko, waar ze optrad tijdens het festival Musique Sacrée du Monde in de oude koningsstad Fes. Ik sprak haar daags voor haar bijzondere optreden te midden van de ruïnes van de oude Romeinse nederzetting Volubilis. In what tradition were you brought up?
Oh, my parents. It's
mijn ouders waren Gelugpa en ik probeer het.
I try. I really thinking if there is something, I think people should.
Ik denk dat beoefening nodig is om iets te bereiken. Dat valt niet mee. Het kost vele jaren. De Boeddha zei dat je moet beoefenen als je er baat bij hebt en anders niet. Dat is iets unieks aan het boeddhisme. En daarom kleed ik mezelf niet op een bepaalde wijze.
I think this is something unique for Buddhism. And for this reason I do not dress myself this one or that. I think for me religion, all religion, it's to be practiced.
Voor mij is religie, elke religie, iets om te worden beoefend, om een beter mens van te worden. Niet omdat je tot een bepaalde religie behoort. Ik ben dit of ik ben dat.
I mean, every country they have famous something, and for my country, Buddhism is.
Elk land is ergens beroemd om, en voor mijn land is dat het boeddhisme. Dat is goed, maar ik zeg altijd tegen de mensen. In plaats van je haar af te knippen en een speciaal gewaad te dragen, zou je je land moeten verlaten en naar andere landen gaan. Maar wel blijven beoefenen. Dat is beter. En zelf blijf ik het proberen.
And I myself, I try.
How do you feel about being a performer for an audience who is not part of your tradition?
For me, performing, I created this a cappella concert and I wrote my own song. And I would like to give people much happiness possible, but I, because this, if you want to happiness, we have to make ourselves happy. But even few minutes, if I sing songs and make people happy.
Ik heb deze vorm van a cappella concerten zelf bedacht en ik schrijf mijn eigen liedjes. Ik probeer de mensen zoveel mogelijk geluk te bezorgen. Om anderen gelukkig te kunnen maken, moeten we onszelf gelukkig maken. Als ik zing en mensen gelukkig maak, is dat voor mij onderdeel van mijn religieuze beoefening. Ik denk niet, dit zijn geen boeddhisten. Want voor mij zijn mensen op de eerste plaats mensen. Allemaal willen we gelukkig zijn. Op dit moment is het erg moeilijk voor mensen om zich te concentreren op zichzelf. We zoeken het geluk altijd ergens anders. Dat is erg triest. Mensen worden steeds ongevoeliger. En dan zeggen we, later zullen we ons met spiritualiteit bezighouden. Na het werk, na school, als ik meer geld heb. En dan is het vaak te laat. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die niet religieus zijn en nooit religieuze beoefeningen doen, maar toch enorm vrijgevig zijn en veel goeds bijdragen aan de wereld, die van de wereld een betere plek willen maken. Voor zulke mensen heb ik meer waardering dan voor iemand die speciale kleding aantrekt en die zich laat voorstaan op zijn geloof, terwijl hij eigenlijk veel woede in zich draagt. Of je nu Tibetaan bent of niet, of je zwart bent of wit, we worden allemaal geboren met veel negativiteit. En religie is voor mij iets waarmee je daar iets aan kunt doen, om een beter mens te worden. Dus voor mij ben je niet bijzonder omdat je uit Tibet komt. En ik verbaas me erover, als mensen elders in de wereld, er zulke romantische ideeën over Tibet op nahouden. Met vliegende monniken en zo, die in grotten zitten te mediteren. Maar dat is niet de realiteit. Volgens mij moet je je als mens op de wereld richten. En als je niet gelukkig bent, moet je daar iets aan doen. Moet je iets veranderen, ongeacht je geloof. Dat is gezonder voor onszelf en voor de wereld. In veel landen hebben ze nu drugs, waar wij vroeger nooit van hadden gehoord. En mensen zeggen, oh, dit is beter voor je. Maar hoe kan ik een keuze maken voor jou? Bijvoorbeeld eieren bij het ontbijt. Als jij niet van eieren houdt, jij kent jezelf het beste. Wij allemaal weten voor onszelf het beste wat we nodig hebben om gelukkig te zijn. Wat ik graag zou willen, is dat mensen blijvend geluk vinden, in plaats van kortstondige euforie. Je kan het boeddhisme gaan beoefenen. Dat heeft zeker goede kansen, maar het kost tijd. Je moet erin geloven en hard werken. Het is niet zo dat als je naar Dharamsala gaat en je haar afscheert, je plotseling boeddhist bent. Als je geen respect hebt voor de mensen om je heen, is dat voor mij een lachertje. Als je wilt weten hoe kip smaakt, zul je hem eerst moeten kopen en opeten. Pas dan zul je weten hoe hij smaakt.
I think, you know, if you don't like egg, you know yourself. So we all know ourselves, we need we like to happiness. And I think the happiness is their different values. And I wish that human being found the real happiness and long-term happiness, not the short term. Whether you do practice Buddhism, which is, I mean, there are many good things there, mm-hmm. but it takes time. You have to have faith. You have to work hard. You know, it doesn't become you sit there and then you go to Dharamsala and then you shave your hairs and change the dress saying, now I'm Buddhist, and you don't like anybody around you. I think this is, you know, a little bit joke to me. You know, if you, instead of saying, oh, what is the chicken like taste? Mm-hmm. Better you cook the chicken and then you eat and then see what, then you know what okay. is it.
Your music is not traditional in the strict sense then?
I keep traditional. I keep that my grandmother teach me many devotion songs. Yes. I keep on base of her.
Ik blijf wel degelijk trouw aan de traditie. Mijn grootmoeder heeft me bijvoorbeeld heel veel devotieliederen geleerd. En op basis van die traditie heb ik mijn eigen vorm gecreëerd. Want met mijn stem kan ik bepaalde dingen doen. En daarom doe ik bepaalde dingen anders. Maar ik houd me daarbij zoveel mogelijk aan de traditie. Eerst volgen we de traditie, daarna ontwikkelen we iets anders en vervolgens kijken we wat het beste bevalt en wat de mensen het meest geluk bezorgt. Voor mij is het iets dat me enorm heeft verrijkt en gelukkig heeft gemaakt. En ik ben gelukkig als ik andere mensen gelukkig maak.
And make me happy. If I can make other people happy, this makes me happy.
A few months ago, we spoke with Namgyal Lamo, who lives in Holland, mm-hmm. a singer from Tibet. She came to Holland, I think, 10 years ago. Mm-hmm. She also sings Tibetan songs, and she told us that there are influences from Turkmenistan and from Iran mm-hmm. in the music of Tibet. Mm-hmm. And I was wondering, since we now know that in Afghanistan, the Buddha statues were destroyed. We now mm-hmm. know that there were at one time mm-hmm. was a Buddhist community in Afghanistan. Mm-hmm. And of course, is also the root mm-hmm. of Sufism. Mm-hmm. Are you aware of any connection between Sufism and Buddhism?
I think there are, you know, this world have connected different places. You know, I mean, for example, American and Native Americans.
Volgens mij zijn heel veel dingen in deze wereld met elkaar verbonden. Neem bijvoorbeeld Amerikaanse Indianen. Zolang ze hun mond niet open doen, zou je zeggen dat ze uit Oost-Tibet komen. Bovendien dragen ze sieraden en weefpatronen die identiek zijn aan wat wij hebben. Dus het is voor mij onzin om te beweren dat iets van mij of iets van ons is. Alles is met alles verbonden en alles komt ergens anders vandaan. Neem deze pen. We gebruiken er maar één woord voor, maar hij is opgebouwd uit vele afzonderlijke delen. Zo zijn volgens mij ook muziek en kleding verbonden met de wereld.
So I think there are many parts with the music or clothes or it's connected to the world. Thank you.
Muziek van zangeres Yongchen Lamo was dat. En daarvoor hoorde u een interview met haar. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieprogramma's heeft gemist of meer wilt weten over onze uitzendingen, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Compassie in Actie. Een portret van de Zwitserse actrice Lea Weiler, oprichtster van de wereldwijd opererende Rokpa-organisatie. En Rokpa is het Tibetaanse woord voor helpen. Volgende week zaterdag zenden we natuurlijk weer uit op 747 AM. Graag tot dan.